Dit is de Gave Wijven podcast. De Gave Wijven podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week is mijn gast Vera Bergkamp. Die zal zichzelf zo meteen uitgebreid aan jullie gaan voorstellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gave Wijven podcast en een bijzonder welkom aan mijn gastin van vandaag, Vera Bergkamp.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Vera, wil jij je aan ons voorstellen?
Zeker. Nou, mijn naam is Vera Bergkamp, ik ben Tweede Kamerlid voor D66, woordvoerder langdurige zorg, familierecht, drugs en emancipatie. Dit is mijn tweede periode voor D66 in de Tweede Kamer. Geboren, getogen, Amsterdamse en veel passie voor het maatschappelijke en het politieke.
Hoe lang zit je al? Je zit al een tijdje in de Tweede Kamer. Je hebt echt heel veel verschillende portefeuilles gehad, hè, sinds je hier zit.
Verschillende portefeuilles, maar er zit wel een consistente lijn in. Ja. In de vorige periode was ik woordvoerder langdurige zorg en nu ook weer. Mm-hmm. En ik zit sinds september 2012 in de Tweede Kamer.
Je hebt ook bijvoorbeeld een tijdje cultuur gedaan, weet ik, vanuit mijn eigen portefeuille.
Ja, in de eerste periode wisselde ik soms een beetje om en om met Alexander Pechtold, die woordvoerder cultuur was. Dat vond ik ook een prachtig onderwerp om dat te doen. Dus daar zat inderdaad wel wat wisseling in. En daarnaast ben ik natuurlijk ook in de vorige periode ook druk geweest als woordvoerder drugs. Bezig geweest met initiatiefwet, gesloten coffeeshopketen. Oftewel het reguleren van de wietteelt. Ja. Nou ja, deze periode bezig met de wietexperimenten. Dus er zit een soort consistentie in. Maar ook soms wat nieuwe elementen weer erbij. Ja.
Ja, mooi. En hoe ben je hier gekomen? Wat heb je... Hoe zag je weg eruit?
Ja, wat heb ik gedaan om hier te komen? Ja. Ik ben niet echt een carrièreplanner. Dus ik heb nooit gedacht, als ik nou dit doe, dan ga ik dat doen en dan kom ik hieruit. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk altijd de dingen gedaan die ik die op je pad komen en die ik ook leuk vond. Ja. En ik ben altijd wel maatschappelijk betrokken geweest. Dus ik merkte als ik terugkijk naar de opleidingen die ik gedaan heb, dan vond ik altijd de politieke vakken, geschiedenis, vond ik altijd wel heel interessant. En ik vond het ook wel heel erg belangrijk, ook toen ik wat ouder werd, om je maatschappelijk in te zetten. Ja. Zo ben ik bijvoorbeeld voorzitter geweest van het COC. Ook belangrijk in te zetten voor gelijke rechten, sociale acceptatie van LHBTI's. En op een gegeven moment viel ik op binnen de partij. Ja. En ik zat... Een avond een keer bij Pauw. En die avond kreeg ik een appje van de ondersteuner van Alexander. Van, goh, Alexander zou het leuk vinden om eens een keer met je kennis te maken. En ik zat toen ook voor de stadsdeelraad centrum. Daar was ik ook actief in Amsterdam. Dus ik was D66, viel wat op. Nou, ik kreeg op een gegeven moment dus die uitnodiging. Ik ben naar Den Haag gegaan. Gesprek gehad, heel leuk gesprek met Alexander Pechtold. En afgesproken dat we contact zouden blijven houden en dat ik een keer naar een congres zou gaan. Dat heb ik toen gedaan.
Ja.
En tijdens dat congres viel het kabinet. En toen dacht ik, oké, nu gaat het denk ik gebeuren. En het gebeurde. Ik kwam op de lijst terecht. En normaal bij een functie denk je nou over wat houdt het in? Wie is mijn baas? Wie zijn mijn collega's? Wat ga ik doen? Maar op het moment dat zo'n verzoek komt van zou je in de Tweede Kamer willen zitten, dan is het eigenlijk een soort rijdende trein en dan spring je daarop. Ja. En het voelde goed.
Dat voelde goed?
Het voelde goed. Ik was heel blij ook met het leven wat ik daarvoor had. Ik was directeur HR bij een bedrijf. Ik deed heel veel maatschappelijke dingen er ook naast. Nou ja, politiek in de stadsdeelraad, voorzitter COC. Ik deed nog wat andere dingen. Dus ik was heel blij. En toen dit voorbij kwam, dacht ik, ja, dit is ook wel een kans om gewoon nu mijn maatschappelijke gevoel politiek in te gaan zetten. Bij de partij die heel dicht bij alles komt wat ik vind.
Ja.
Dus toen heb ik de sprong gewaagd en ben ik de Tweede Kamer ingekomen.
En is voor jou politiek actief zijn en in de politiek werken een manier om je maatschappelijke betrokkenheid, laten we zeggen, gestalte te geven?
Ja, dat is voor mij wel een hele belangrijke drijfveer geweest om de politiek in te gaan. Kijk, je kunt natuurlijk maatschappelijk betrokken zijn op heel veel verschillende manieren. Hè, door vrijwilligerswerk, wat ik heb gedaan bijvoorbeeld vanuit COC of door allerlei andere functies. Maar het is natuurlijk ook wel heel mooi om te kijken wat je vanuit de politiek kan betekenen. via initiatiefwetten, via moties, amendementen, alle instrumentarium die je hebt om te zorgen. En dat is mijn een belangrijke motivatie om het leven van mensen gewoon wat mooier, wat eenvoudiger te maken.
Ja, dat is heel mooi. Ik zag toen ik jou ging Wikipedia stalken dat je bij het CBR ook gewerkt hebt. Dat is iets heel anders. Ben je daar begonnen? Was dat je eerste grote baan? Of?
Nou, ik studeerde. Ja. Ik studeerde bestuurskunde. En daarnaast werkte ik ook. Ik heb ook altijd naast mijn studie altijd gewerkt. En ik werkte voor een organisatieadviesbureau op een gegeven moment. Wat heel leuk was om ja, weet je, als je zo kort afgestudeerd bent of voor een adviesbureau te werken, is gewoon heel mooi. En een van mijn opdrachtgevers was het CBR. En na een tijdje vroegen ze van, goh, zou je bij ons in dienst willen komen? En dat heb ik toen gedaan. Toen ben ik begonnen als manager management development en organisatie. Omdat ik ook een hbo-opleiding HR heb gedaan. En daarna dus bestuurskunde op de universiteit in Amsterdam. En daarna ben ik adjunct-directeur geworden. En verantwoordelijk geweest voor heel veel aanpalende onderwerpen. Toch altijd wel die HR en de organisatiekant. Maar ook wat inhoudelijke onderwerpen als het gaat over het nieuwe rijexamen. Dus dat is heel bijzonder.
Ja.
Om ook als vrouw in een toch wel mannenwereld terecht te komen.
Ja.
Want examinator zijn, instructeur was toen nog wel. Er werkte heel veel mannen. Dus het was heel bijzonder om adjunct directeur te worden. In een organisatie. Een hele mooie tijd gehad. Een heel warm bedrijf. En heel mooi om zo snel na je opleiding bij een bedrijf te komen. En ook dus al in een leidinggevende positie snel te komen.
En als je dan als vrouw in zo'n mannenorganisatie werkt, wat zou jouw advies zijn aan vrouwen die zoiets gaan doen? Moet je dan zo vrouwelijk mogelijk blijven of je een beetje aanpassen? Of je heel erg aanpassen?
Ja, voor mezelf heb ik het ingevuld van... Volgens mij, als ik wel eens aan mijn omgeving vraag van ben ik veranderd in de loop van de jaren, dan zeggen ze, nou, je bent eigenlijk gewoon altijd de Vera gebleven die we kennen. Mm-hmm. Natuurlijk, je leert dingen, je krijgt ervaring. Je kijkt soms anders naar vraagstukken. Je kan misschien wat beter relativeren, wat incasseren. Maar het is toch ook wel heel belangrijk om gewoon wel jezelf te zijn. En niet dat daar geen groei of ontwikkeling in zit. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je zo authentiek mogelijk blijft en zo min mogelijk afstand doet van wie je bent. Omdat je anders daar, denk ik, daar geloof ik in, ook wel last kan krijgen. Als je te veel afstand doet van wie je bent, dan krijg je er op een gegeven moment last van.
Ja, en ze nemen je natuurlijk ook aan omdat je iemand bent en niet omdat je je persoonlijkheid makkelijk kan uitvlakken voor iemand anders of zo.
Nee, daar gaan we altijd maar vanuit dat mensen je aannemen om wie je bent.
Ja. En niet omdat je een soort van lege huls bent waar je vanzelf wel wat invulling aan kan geven.
Nee, maar ik denk dat dat ook wel echt belangrijk is. En de vraag wordt ook wel vaker gesteld. Moeten vrouwen zich nou wat meer aanpassen en wat meer om mee te kunnen doen bij een soms masculine cultuur? Mm-hmm. En dan denk ik, nou, ik vind het heel belangrijk dat je ook gewoon jezelf kan zijn. En met die eigenschappen, want het onderscheid vrouw-man is niet altijd gewoon natuurlijk te scheiden. Je hebt feminine, masculine eigenschappen, je hebt stereotyperingen. Maar het is belangrijk, vind ik, om trouw te zijn aan jezelf.
Ja. Ja. Wat wilde je worden toen je klein was?
Iets heel anders. Ik wilde dierenarts worden.
Okay.
Ik hield heel veel van dieren. Mm-hmm. En ik had daar best wel een romantische voorstelling van. Ik keek ook wel naar tv van die dierenartsseries. Dat je met een jeep door een mooi Engels landschap reed. En dan zielige dieren ging redden. Dus dat heb ik best wel lange tijd ook nog wel in mijn systeem gehad. Dat ik dacht van nou, ik wil echt iets doen met dieren. Dierenarts worden. Toen het moment kwam om te kiezen naar mijn ateneumopleiding, toen bleek dat er echt heel veel mensen waren die dierenarts wilden zijn en wilden studeren in Utrecht. Toen ben ik een andere kant op gegaan. Toen dacht ik, nou weet je wat, als ik nou sociaal geografie ga doen, dan ga ik milieukunde doen. Geïnspireerd door mijn moeder, die me het eerste boekje gaf wat ging over zure regen. Waar we daarna nooit meer wat van gehoord hebben van zure regen, maar goed.
Nee, daar hoor je nooit meer wat van.
Nee, hè?
Het is eigenlijk overgegaan of zo.
Het is overgegaan, of we noemen het anders, of... geen idee, maar dat is wel een interessante vraag. Ja, mysterie van de zure regen gebeurd. Maar toen bleek al snel dat sociaal geografie voor mij toch net te abstract was. Ik moest een werkstuk maken over Indianenstam in Afrika. En ik dacht, nee, dit is toch voor mij te veel ver van mijn bedshow. Mm-hmm. Toen ben ik dat jaar verder gaan werken. En moeder is altijd heel belangrijk voor mij geweest. Gesprekken over van wat wil je worden, waar wil je heen. En toen zei ze van, je tante doet iets op het gebied van personeelsbeleid. En ze had in de krant gezien een opleiding, HBO Personeel en Arbeid. Is dat niets voor jou? Nou, ben ik naar gaan kijken, zo'n brochure besteld, zo'n dag geweest. Toen dacht ik, nou, eigenlijk vind ik dit wel heel erg interessant. Dus ook het vak arbeidsmarktpolitiek. Nou, dat was natuurlijk meteen mijn favoriete vak. En toen heb ik die opleiding gedaan en daarna bestuurskunde gedaan. Okay. Zo is het gekomen.
Wanneer ben je ongeveer bij D66 actief geworden?
Toen ik, even kijken, september 2012 ben ik de Kamer ingegaan en daarvoor heb ik een aantal jaar in de deelraad gezeten.
Okay. Maar je was eigenlijk, toen je lid werd, werd je gelijk actief?
Nee, ik ben al langer lid dan de tijd dat ik in de deelraad zat in Amsterdam.
Ja,
ja,
ja. Al langer, ja, lid. Er zit natuurlijk ook een zekere aanloop, aanloop bij, maar,
ja. Ja,
maar je bent niet, je hebt ook van die mensen die eerst 15 jaar... sponsor zijn, zeg maar. En dan,
nee, ik ben wel lang, lang lid. En ik moet zeggen, toen ik de Kamer inging, dacht ik ook nog van, ik ben gewoon benieuwd, hè, of D66 nog steeds voor mij de partij is. Ik was altijd heel erg geïnspireerd door mensen zoals Boris Dietrich, Els Borst. Het waren voor mij echt voorbeelden van, goh, wat prettige mensen en waar staan ze, waar ze voor staan, waar ook dingen waar ik veel gevoel bij had en wat ik belangrijk vond. Mm-hmm. Maar ik dacht wel, als ik nou de Kamer inga, stel je voor dat ik denk, nou, ja, GroenLinks of PvdA of VVD, dat is misschien...
Ik ben het eigenlijk altijd met hun eens.
Ja, nou, dat is niet gebeurd.
Gelukkig.
Nee. Het is een soort echt bevestiging geweest hier in de Kamer dat D66 voor mij gewoon echt de partij is. Qua denkbeelden, qua visie, qua insteek, maar ook gewoon qua sfeer en qua mensen. Ik merk ook als ik op congressen kom of met D66 praat, zijn gewoon hele prettige mensen die gewoon echt met elkaar er iets van willen maken, wat beter willen doen. En die niet, laat ik zeggen, ze zien een probleem en denken heel pragmatisch naar, nou, hoe kunnen we dat met elkaar oplossen. We hebben wat minder last van allerlei ideologische of religieuze bagage, zeg ik maar. Maar denken van, goh, hoe kunnen we dat met elkaar oplossen? En dat spreekt me heel erg aan. En voor mij was dat vrij snel echt een bevestiging van, ik voel me hier thuis.
Ja, ja. Ik merk altijd zelf wel dat dat je niet die ideologische of religieuze bagage hebt, maakt het vaak ook wel moeilijker.
Dat ben ik met je eens. Het is minder makkelijk, want je moet dus afwegingen gaan maken. Je moet waarden tegenover elkaar zetten. Je moet er wel wat meer over nadenken.
Ja.
En wij vinden het ook belangrijk dat als we iets voorstellen, dat het ook werkt. Ik zeg maar even over drugs, dat je zegt, ja, we zijn tegen drugs, het moet allemaal weg. Zouden wij nooit kunnen zeggen, omdat wij niet geloven dat ooit weggaat.
Ja.
Wat we er ook van vinden. Dus dat is wel iets wat soms lastig is, wat soms lastiger uit te leggen is aan de media, aan de journalisten. Omdat dat soort afwegingen niet in een makkelijke quote...
Ja, wat vind je nou?
Ja, nou, ik moet zeggen, mijn moeder zegt dat ook wel eens van, goh, over een heel ingewikkeld onderwerp. En dan moet je in twee zinnen zeggen wat je ervan vindt. Ik wil graag zoveel meer nog horen van je.
Ja.
Nou, gelukkig zijn er ook programma's waar je gewoon wat meer kan vertellen. En dat is ook fijn. Maar soms moet je ook, dat hoort ook bij het vak, hele complexe problemen in 2-3 quotes kunnen uitleggen.
Ja. Zijn er ook programma's die je aan je voorbij laat gaan omdat je denkt, daar kan ik toch mijn verhaal niet vertellen op de manier dat ik het wil?
Nou, er zijn wel afwegingen die je elke keer maakt. Doe ik iets of doe ik het niet?
Ja.
Net zo goed dat journalisten afwegingen maken van wie vraag ik en wie niet.
Ja.
Doe je dat natuurlijk zelf ook.
Ja.
Ja.
Ja. Okay. Wat zouden wat jou betreft vrouwen allemaal moeten gaan doen?
Allereerst vind ik niet dat ik in de positie ben om te stellen wat alle vrouwen moeten doen. Ik vind dat als je kijkt naar de geschiedenis, ja, dat vrouwen al heel veel hebben moeten doen.
Ja.
Dus laat ik daar dan niet die geschiedenis, zeg maar, daarin in voortzetten. Het enige wat ik kan zeggen is vanuit mijn eigen ervaring. En ik gaf dat net ook al aan, van probeer gewoon ook wel echt jezelf te blijven. Probeer de kansen te pakken die voorbij komen.
Mm-hmm.
En ik vind, kijk, wat ik een mooie eigenschap van vrouwen vind. Sommige vrouwen, niet alle vrouwen, want we zijn allemaal individuen.
Zeker.
En D66 is zeker de partij die altijd kijkt ook naar het individu. Is dat vrouwen ook, weet je, bij het aangaan van uitdagingen, kansen, soms ook wel afwegingen hebben, soms wat terughoudend zijn en wat meer over de dingen nadenken van, kan ik dit wel, kan ik dat niet? Ik vind dat geen slechte eigenschap. Door te reflecteren leer je, kun je ook groeien.
Mm-hmm.
Maar het moet niet zo zijn dat door de twijfel jezelf kansen ontneemt. Ja, dat is dan weer zonde.
Ja.
Dus het is een soort balans vinden tussen jezelf blijven, maar ook terechte vragen kunnen stellen en kunnen reflecteren. Maar het moet niet onaarden, zeg maar, in te veel onzekerheid, waardoor je het ook jezelf je tegenhoudt om verder te kunnen ontwikkelen en te kunnen groeien.
Ja, oké. Okay.
En dat is gewoon, ja, ook bij ik heb ook in mijn vorige functies veel HR-werk gedaan, dus een werving selectiegesprekken gedaan. En dan stelde je de vraag aan een man van, noem eens een aantal goede en minder goede eigenschappen. Nou, dan kreeg je een hele lijst van heel veel goede eigenschappen. De minder goede eigenschappen waren dan van, ik ben te precies of ik werk te hard. En als je een vrouw de vraag stelde, nou, dan kreeg je best wel heel veel reflectie. Dus daar moet je een balans in vinden. Maar ik vind ook, het mag ook wel een soort herwaardering zijn van dat het niet erg is om ook soms te twijfelen.
Nee, dat klopt.
Ik een voorbeeld, Barbara Streisand. Nou, als er één kan zingen, dan is dat toch Barbara Streisand, die toch elke keer denkt voor een optreden kan ik het wel.
Ja. Ja,
dus het zijn ook niet, laat ik zeggen, functionerende mensen die onzekerheid daarin hebben.
Het zijn vaak, denk ik, juist de mensen die op hoog niveau functioneren die onzekerheid hebben. Als je nog steeds op die manier, als die onzekerheid te groot wordt, dan functioneer je überhaupt niet meer. Dus dan was je al gestopt. Maar dat die onzekerheid misschien ook wel wat voedt. Ja, ik weet het niet. De volgende vraag zou zijn, waar zouden vrouwen mee moeten ophouden? Maar dat heb je eigenlijk ook al gezegd.
Ik heb het verwerkt in het antwoord.
Vind ik fijn. Als je jezelf nou advies zou moeten geven, de Vera Bergkamp van 15 jaar geleden, dus dat is 2004. Wat zou je jezelf dan voor tip geven?
Ik vind dat een hele lastige vraag. Omdat ik altijd denk, ja, feedback ontvang je ook wel vaak vanuit je omgeving. Hè?
Mm-hmm.
Kijk, het werk wat je hier doet in de Tweede Kamer is heel intensief. Wat ik mezelf toch wel als tip zou meegeven, is probeer ook wat momenten in te bouwen dat je in ieder geval wat meer rust kan hebben om ook wat meer te reflecteren op dingen. En weet je, het leven gaat snel, de tijd gaat snel. Dus het is ook belangrijk om los even van je werk ook te zien wat er allemaal verder ook gebeurt.
Ja.
Ja.
En de Vera van over 15 jaar, dus dat is 2034.
Ja, ik hoop, vind ik dat het allerbelangrijkste, dat ik nog steeds werk doe wat ik leuk vind.
Mm-hmm.
In goede gezondheid kan leven met mijn dierbaren. Dat zou ik wel heel mooi vinden.
Oké. Je bent best actief op social media. Je hebt Twitter.
Ik heb Twitter, ik heb Facebook en Instagram.
Mm-hmm.
Die gebruik ik. Druk is misschien, als ik soms wel vergelijk met anderen, denk ik, goh, die zijn nog drukker.
Yeah.
Maar ik probeer wel te posten wat ik doe. Omdat ik het ook wel belangrijk vind aan mijn volgers om te zien van waar ik mee bezig ben. Andere kant is het voor mij ook echt een instrument om interactief te zijn. Dus ook om informatie te krijgen, tips te krijgen. Dus het voedt mij ook. Zeker ook gewoon als Kamerlid, als volksvertegenwoordiger, vind ik gewoon echt belangrijk om te zien wat speelt er, wat gebeurt er.
Ja.
En ik moet zeggen, over het algemeen heb ik gewoon ook hele prettige volgers. Ik ben echt dankbaar de reacties die ik krijg. Het is voor mij ook nog steeds leuk. En ik weet ook van andere collega's dat het soms wat minder leuk kan zijn.
Ja, dat valt mij ook op. Ik ben zelf even gestopt met Twitter, omdat ik juist die, zeg maar, op het moment dat in D66 iets zegt, dan komt er dan zo'n hele bak haat. En dan denk ik, nou, hier heb ik geen zin in. Als ik in een café was waar de sfeer zo was, zou ik ook weggaan. Dus zie ik geen reden om hier te blijven. Maar jij hebt dat, bij jouw volgers valt dat mee?
Ik vind dat meevalt.
Nou, heel fijn.
Ja, en ik weet niet, als je vraagt ze van hoe komt dat dan?
Ja, nou, dat zou een volgvraag zijn inderdaad.
Als jij het antwoord erop weet, ik weet het niet. Het is, je bouwt natuurlijk ook je volgers op.
Mm-hmm.
Het is misschien ook de manier waarop ik dingen post. Dat draagt natuurlijk ook wel bij. Maar ik hoop ook dat we het zo ook houden, zodat het gewoon leuk en interessant is voor beide kanten, voor mij en voor mijn volgers.
Ja, ja. En jij doet wel je... Ja, ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Doe je je eigen social media?
Ja, doe ik zelf.
Doen alle Kamerleden dat?
Weet ik niet. Ik denk dat heel veel mensen het zelf doen, maar ik weet niet of iedereen het doet.
Nee. Ja, soms dan zie je van die foto's van iemand in zijn badjas. Dat ik denk dat daar is vast geen... Er is vast geen communicatie.
Maar je zou het ook niet zo snel zien met een...
In je badjas?
Nee, behalve als het echt spontaan is, zeg ik maar. Weet je? Maar ik... Weet je, ik vind het ook wel belangrijk, je hebt werk en privé. Mm-hmm. Ik ben ook wel iemand die dat ook wel gescheiden ook wil houden. Tuurlijk moet je soms als politicus ook wat van je privé laten zien. Maar uiteindelijk vind ik het ook wel belangrijk.
Je komt wel met je partner op, bijvoorbeeld bij Prinsjesdag, hè? Dan kom je
dat is toevallig, aan. Ja. Okay. Nou, niet toevallig dat ik met mijn partner was, maar dat er... zij kan, dan vind ik het ontzettend leuk dat ze meegaat.
Ja.
Alleen toen werd er een foto gemaakt en die zie je dan. Dat is natuurlijk gewoon helemaal prima.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat ik nou op Instagram... we zijn uit eten. We zijn dit. Nee, ik probeer echt, weet je, je gezin, familie... hebben natuurlijk ook gewoon een eigen leven.
Ja.
En hoe meer dat zich met elkaar vermengt... hoe meer het ook onderdeel gaat worden. Ik vind dit gewoon een gezonde balans daarin.
Ja.
En het zijn ook twee verschillende werelden.
Nou, je ziet wel veel, het valt mij op dat steeds meer mannen in de politiek zich met hun gezin profileren.
Ja.
Bijna.
Valt mij ook wel op.
Ja.
Ja, ik denk, ik denk dat heel veel dingen ook onderdeel zijn van een bewuste communicatiestrategie. En dat kan en dat mag natuurlijk ook. En voor mij is de afweging om werk en privé toch zoveel mogelijk ook gescheiden te houden.
Ja, ik vind het heel prettig. Ja. Want ik denk altijd, wat mij betreft is de ontwikkeling net de kant op gegaan die ik liever niet zou hebben gezien. Ik vind dat het was een tijd dat vrouwen het vooral over hun gezin hadden. En nu moeten mannen het ook over hun gezin hebben. Terwijl ik de optie, je kan het er ook minder over hebben. Aan beide kanten ook heel prettig.
Dat is echt, dat is voor iedereen. Ik denk wel altijd, hoe meer je daarover telt, hoe meer je ook te verantwoorden hebt. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. We hebben natuurlijk ook voorbeelden gezien van gezinnen in campagnespotjes. En hoe dat gewoon niet leuk kan zijn uiteindelijk. Dus ik vind ook met kinderen en alles, dat je daar ook voorzichtig op moet zijn.
Ja. Kinderen die hebben daar ook niet per se om gevraagd. Of eigenlijk per se niet.
Die weten niet veel. En alles blijft op die social media leven en bestaan. Dus denk daar goed over na. Maar nogmaals, dat is voor iedereen een persoonlijke afweging.
Ja. Ja. En als we het dan toch hebben over gefotografeerd worden... moet jij daar voor je werk eigenlijk altijd uitzien alsof je ieder moment een camera in je gezicht geduwd zou krijgen?
Nou, je moet wel nadenken inderdaad dat kan gebeuren. Mm-hmm. Maar dat vond ik ook eerlijk gezegd bij mijn vorige functies. Ik had nooit zoveel gevoel bij het is truiendag of het is spijkerbroeken vrijdag. Ik vind, je moet altijd inderdaad wel ervan uit kunnen gaan dat er wat kan gebeuren en dat er een journalist komt. In mijn vorige functies... ook toen voorzitter was van het COC gebeurde dat ook wel regelmatig. Dus het is belangrijk dat je er gewoon wel representatief uitziet.
Ja.
Dat je ziet dat je in een werkkleding bent en niet net uit het zwembad komt of gejogd hebt uit een bos.
En wat is voor jou, hoe zou jij je eigen kledingstijl omschrijven?
Ja, het is, ik denk dat ik al die jaren gewoon daar echt helemaal niks in veranderd ben. het is ook waar je prettig in voelt. Mm-hmm. Kijk, als er echt speciale gelegenheden zijn, je gaat naar een première of je hebt echt iets feestelijks, iets extra's, dan doe ik een mooie jurk aan of een mooi pakje. Maar ik vind ook, zoals hier in de kamer, een net jasje, een mooie pantalon, dat kan ook. En dat vind ik ook heel prettig om dat aan te hebben.
Ja, oké. Okay. En je tas. Wat is je tas?
Die ik hier naar de kamer meeneem is een rugtas.
Ja. Yeah.
Omdat ik altijd heel veel... Ik reis met de trein en ik heb altijd veel rapporten, stukken te lezen.
Mm-hmm.
En die passen mooi in zo'n rugtas. En het blijft ook droog als je door de regen loopt. En je kunt hem op je rug doen, waardoor je niet helemaal sleept met één schouder. Dat is beter voor je houding. Dus dat is eigenlijk mijn vaste outfit als ik naar de kamer kom.
Mm-hmm.
Ga ik naar een première of iets anders, iets leuks. De kamer is ook leuk, maar gewoon iets feestelijks bedoel ik.
Iets sociaals.
Dan heb ik een handtasje, een rood handtasje. En als het Prinsjesdag is, dan heb je zo'n clutch nodig.
Ja.
Dus dan probeer ik daar rekening mee te houden. Wat heb ik aan? De kleur van de clutch daarin. Ja.
En zijn er dingen die je altijd in je tas hebt?
Ja, altijd een lippenstift.
Altijd een lippenstift. Ja.
En er gebeurt wel eens dat ik in tasjes wissel en dat ik geen lippenstift bij me heb. En dan denk ik, oh, en dan koop ik er één. En dat is dan toch net even wat anders.
Ja.
Niet je natural kleur.
Dat is niet de goede kleur.
Nee, altijd is het net niet. Ja. Maar dan heb je in ieder geval, ja, het is ook gewenning. En ik denk dat het me, ja, weet je, het gezicht wat expressieker of hoe je het...
Expressiever, ja. Ja.
Dus dat, ja.
Ja, oké. Mooi. Dan kom ik bij het onderdeel tips. Wat heb je voor boekentip?
Wat voor boekentip?
Wat lees je op het moment? Kan ook.
Ik heb een boek van Carina van Leeuwen. En zij is forensic rechercheur. En zij heeft een boek geschreven over lijken. Zonder dat, dat ze weten ja, wie het zijn.
Oké.
En ze heeft een boek geschreven over haar strijd. Dat ook die mensen familie hebben, ooit geboren zijn. En haar zoektocht om die lijken een naam te geven.
Oké.
En dat vind ik heel mooi. Dat is, vind ik echt heel inspirerend hoe zij dat doet. Hè? Want ze doet allerlei cold cases en dit doet ze dan ook. En dat boek ben ik nu aan het lezen. En ik vind het heel interessant om te zien.
Hoe heet het?
Onbekend, maar niet vergeten.
Zaten er foto's in? Want dat vind ik vies. Het klinkt als een heel mooi boek.
Nee, het zijn geen foto's, het zijn verhalen.
Okay.
Nee, het zijn geen foto's, het zijn verhalen.
Ja, oké. Okay. Nee, ik was even bang dat er allerlei illustratiemateriaal in zit.
Nee, dat zou ik zelf ook niet heel prettig hebben gevonden. Maar het is natuurlijk wel echt mooi om te zien dat ook uit respect.
Ja.
En ik vind dat altijd wel mooi dat mensen dan een passie hebben voor dingen waar wij misschien 1, 2, 3 niet zelf aan denken.
Nee,
en dat komt dan toevallig op je pad. En nou, dat vind ik dan interessant om te lezen.
En wat kijk je graag? TV, film, series?
Nou, voor mij is televisie kijken vaak een vorm van ontspanning.
Mm-hmm.
Ik hou van het kijken van documentaires. Dat vind ik echt wel over allerlei verschillende onderwerpen. Dus dat vind ik fijn op Netflix, dat je dan documentaire kan zien. Maar ook voor de ontspanning, programma's zoals Dancing with the Stars... Dat is dan ja, heerlijk om gewoon samen met je partner gewoon even te kijken van ja het moet niet, de lab moet niet altijd voor jezelf te hoog zijn, dat je altijd maar informatie en kennis, dat zit wel een beetje in me.
Ja,
dus ook de boeken selecteer soms ook wel van goh, ook inhoudelijk kijken.
Ja, maar je wil ook wel eens een keer uitademen, zeg maar. Je moet alleen maar inademen. Dan moet in zoveel tijd moet er ook even wat...
En nou ja, dat soort programma's, dat vind ik leuk. En ik vind dat je het mooi formuleert. Dan kunnen we even uitademen.
Ja, dat is heel fijn. En geluid, wat luister je graag?
Ook heel verschillend. Van de popmuziek vind ik nog steeds gewoon ontzettend leuk en heerlijk. Van de 80's, de 90's, maar ook nieuwe liedjes. Anouk, weet je, vind ik bijvoorbeeld, denk ik, God, heeft en dan een Nederlandstalige muziek opgenomen. Ook naar een concert van haar geweest. Dat vind ik ontzettend leuk. Maar als het straks weer kerstmis is en op Sky hoor je alle kerstliedjes. Heerlijk.
Je dat, de Sky Radio Christmas Station. Die is gewoon het hele jaar door. Hè? Die kan je gewoon op de Sky Radio app.
Ja. Echt waar? Maar toch, dat zou ik dan toch niet doen.
Nee, ik ook niet.
Nee, dat vind ik dan weer net een beetje te veel van het goede. Nee, Sinterklaas moet eerst voorbij zijn. En dan gaan we nadenken over de kerst. En horen dat soort heerlijke...
Ja.
Driving Home for Christmas. Ja. And it's gonna be a lovely Christmas. En noem het allemaal op.
Do they know it's Christmas?
Ja, zo dat
mooi.
Soort. Heerlijk.
Zo mooi. Ja. Prachtig. Heb jij een motto?
Mijn motto is zichtbaar jezelf kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dat was mijn motto toen ik voorzitter was van COC.
Ja.
Toen ik bij D66 actief werd hier in de Tweede Kamer, is eigenlijk dat motto overgenomen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dus dat we nu ook een heel groot spandoek hebben van zichtbaar jezelf kunnen zijn.
Ja, het is eigenlijk een D66 motto geworden eigenlijk.
Dus dat is mooi, omdat ik dat echt heel belangrijk vind. Het is je grootste vrijheid om jezelf te kunnen zijn, wie je bent. En dat niet stilletjes in een hoekje, maar dat je gewoon ook echt zichtbaar jezelf kan zijn. Je hebt maar één leven, grootste vrijheid is dat kan. Dus ik ben heel erg blij dat D66 dat nu ook als motto heeft.
Toen je voorzitter was van het COC, toen ging je jezelf zijn natuurlijk... Nou, ik weet niet of het natuurlijk was, maar vooral misschien over seksuele oriëntatie, zeggen we dat?
Ja, seksueel gerichtheid.
Gerichtheid, ja. Maar het is nu denk ik misschien wel iets breder geworden dan dat. Ook voor jou? Of? Wat bedoel je? Jezelf precies? Zijn.
Ja, dat nee, zeker, zeker. Ja. Ik bedoel dat, en kijk, het is nog wel steeds een motto op het moment dat er allerlei LHBTI-acties zijn. Dus het motto hangt daar wel mee samen. Mm-hmm. Maar het staat voor meer. Ja, ja. En ik heb natuurlijk in de Kamer ook een hele brede portefeuille. Ja, van de langdurige zorg, waar ik ook echt heel veel passie voor heb. Het familierecht, drugs en emancipatie. Ja. Dus ik ben heel blij met de portefeuille. Het zijn onderwerpen die direct mensen raken.
Ja, waar je ook echt behoorlijke stappen hebt gezet ook. Het is wel,
ja, dank. Ja. Nou, dat vind ik ook wel belangrijk dat je ook dingen bereikt.
Ja.
Weet je, roepen is heel makkelijk. Maar echt iets bereiken, resultaten, dat je echt kan laten zien, dit heb ik gedaan.
Ja.
En dit is gelukt. Dat is lastiger. En dat vind ik wel mooi. Ik vind als je de kans hebt om in de Tweede Kamer te zitten. Dat is echt, echt heel eervol. Ja, dan wil ik er ook alles uithalen wat erin zit. En blij dat op een aantal dossiers ja, we echt stappen hebben kunnen zetten. Dat, ja. Daar ben ik echt blij om.
Ja, ook met dank aan de enorme vasthoudendheid volgens mij.
Ja, dat is ook wel weer zo.
Je bent ook wel van de lange adem.
Ja. Stip op de horizon en je niet uit het veld laten slaan. Hoe lastig dat soms ook is.
Ja.
Want ja, als iets goed gaat, dan zijn er veel vrienden en winnaars. En als iets minder goed gaat, dan denkt iedereen, het wordt ook niks. Ja. Maar het is belangrijk om vast te blijven houden, te blijven geloven waar je voor staat. Je idealen realistisch zijn. Dus ook leren onderweg naar je doel toe. Dus je moet ook niet ontaarden in starheid. En ik vind het ook belangrijk om op die reis ook met elkaar te blijven samenwerken. En ik geloof erin dat je dan ook met elkaar echt hele mooie resultaten kan behalen.
Ja, prachtig. Dankjewel. Het zijn mooie laatste woorden. Dus dank.
Graag gedaan. Was leuk. Merci.
Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven podcast. Ik wil Vera graag bedanken voor haar uitgebreide verhalen. Meer informatie over Vera kun je vinden in de show notes en volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast.